Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Het was een gedenkwaardig jaar, 2020. Hoe heeft De Groene verslag gedaan van de grote gebeurtenissen? En wat zijn de plannen voor het komend jaar? Een gesprek met hoofdredacteur Xandra Schutte. Dag Xandra.
Dag Kees.
Welkom in de podcast. Eindelijk hoef ik je niet van je kamer te verjagen, maar mag je gewoon blijven zitten. Want hij wordt altijd in jouw kamer opgenomen. Nou, meteen maar met de deur in huis vallen. Heeft De Groene het goed gedaan het afgelopen jaar?
Ik denk het wel. Ook, het was natuurlijk een heel raar jaar. Hè? Zeker die eerste lockdown, toen we er heel erg door overvallen waren en elkaar opeens niet meer zagen. En een blad is natuurlijk ook de redactie. Dat is het hart ervan. En dus ook de redactievergaderingen, de bijeenkomsten die je met elkaar hebt. Eigenlijk het permanente gesprek over de wereld en hoe je er dan over moet schrijven. Ja. Het was heel raar dat dat wegviel.
Net als nu en, ook weer. Het is heel verlaten.
Ja, het is nu ook weer. En het is nu zwaarder, vind ik. Want in het begin... was het ook heel onwennig. We werden daar echt... door overvallen. Ook al hadden we al stukken over Wuhan geschreven en zagen we wat er in Bergamo gebeurde. Dat het hier toch ook zo heel hard en heel snel ging. Ja. Maar goed, dus al snel ontdekten we Zoom en zagen we elkaar. En ik herinner me ook nog wel de opluchting dat we toch met elkaar konden praten. En dat de eerste vergaderingen op Zoom eigenlijk alleen een soort inventarisatie waren, waarbij redacteuren om de beurt met hun associaties kwamen bij corona, de lockdown en de stukken die we konden publiceren. Dus het was heel vruchtbaar. En wat we in die eerste lockdown hadden, iedereen was er zo door overvallen en iedereen zat thuis. Dus ook mensen om ons heen. Freelance journalisten, maar ook wetenschappers. Iedereen wilde iets met de coronacrisis en erover schrijven. Dus we hadden meer aanbod dan ooit. Dus we hadden de luxe dat we uit heel veel goeds dat op ons afkwam konden kiezen. En dat we zelf ook vol... gedachten zaten. En zeker die eerste maanden werkte dat heel goed. Ja. En denk ik dat we dat goed gedaan hebben daardoor.
Nou, daar wil ik wat preciezer naar kijken. Want om te beginnen, wat is het... Ja, laten we niet... Daar komen we misschien straks wel op. Wat hebben jullie als Groene voor taak in zo'n geval, vind je? Kijk, je bent geen krant. Je hoeft niet over de dagelijkse adviezen van het OMT of te berichten, lijkt me. Je bent een weekblad. Wat is de taak van De Groene? En daarna meteen de vraag, is het ook gelukt om die taak uit te
voeren? Nou ja, het is natuurlijk een meervoudige taak. Hè, de eerste taak is juist als er iets zo groots aan de hand is, toch te proberen, hoe moeilijk dat ook is, grotere lijnen te zien en... na te denken over de verslaggeving en onderzoek. Wat zijn nou fundamentele dingen hierin die je kan onderzoeken? Mm-hmm. En het tweede is, dat is natuurlijk helemaal een taak van een weekblad. Hoe moeten we dit duiden? Hoe kunnen we aan iets wat ons zo overvalt en waar we nog niet eens middenin zitten... we staan aan het begin, hoe kunnen we daar betekenis aan geven? Mm-hmm. Je zag natuurlijk zeker bij die eerste lockdown een enorme behoefte aan betekenis geven. Dus het had ook, behalve iets heel beklemmends, had het ook iets opgewekt. Want we gaan nu een andere wereld tegemoet.
Ja, iets romantisch ook.
Dus als we zo de wereld op stil kunnen zetten, dan moeten we toch ook de klimaatcrisis kunnen aanpakken. Als staten nu zo voortvarend de macht naar zich toe kunnen trekken om een virus te bestrijden. Nou ja, waarom kunnen we dan ook niet meteen een eind maken aan het neoliberalisme? We hadden wel meteen het gesprek erover. Van ja, we moeten ook heel erg oppassen met die duiding. Want er is natuurlijk ook echt iets heel ergs aan de hand. Er gaan heel veel mensen dood. Dus je moet ook oppassen dat je niet allemaal mensen hun aloude stokpaardjes laat bereiden. Maar zeker. In het voorjaar waren er heel veel mensen die, dus ook mensen om ons heen, en dan heb ik het ook over het aanbod van essays en stukken, die meteen in de betekenisgevende modus kwamen. En daar zijn ook toch wel heel goede stukken uitgekomen. Dus het was soms moet je meer moeite doen voor reflectie. Nu moesten we haast ook de reflectie afremmen om te kijken van ja, wat is nu echt waardevol en wat is nou heel erg wensdenken.
Noem eens een stuk wat jou zelf aan het denken heeft gezet toen.
Dat was eigenlijk niet een heel optimistisch stuk. Dat was een stuk van Jan-Willem Duivendak over het hele begrip thuis. Dat vond ik een heel knap sociologische essay. Hij is hoogleraar sociologie hier aan de Universiteit van Amsterdam. En bij thuis, dat kreeg het al heel snel in die eerste golf. Het is net alsof we al een hele geschiedenis hebben doorgemaakt. Maar het had ook iets gezelligs. We gaan ons huis opknappen. We gaan bij elkaar kruipen. En hij peilde heel erg mooi in dat essay alle betekenissen van thuis af. Ja. En eigenlijk ook die hele romantische betekenis van thuis. Die voor het reële beeld van thuis al snel komt te staan. Ja. Want je denkt met elkaar om de open haard zitten of met het gezin rond de eettafel en je eet lekker en je hebt goede gesprekken. De waarheid was natuurlijk al, of de werkelijkheid was al heel snel bij die eerste golf. Zeker in een stad als Amsterdam, dat heel veel mensen klein behuisd zijn, dat je elkaar de hersens wil inslaan. Er was ook een toename van huiselijk geweld. Kinderen die opeens niet naar school konden. Nou ja, dat was al belastend voor werkende ouders. Ja. Maar dan is het voor veel lezers van De Groene toch nog redelijk luxueus, omdat ze in goede huizen wonen en computers hebben. Terwijl als je met een groot gezin ergens in een flat klein behuisd bent, dan is het natuurlijk echt van een hele andere orde. En ja, hij peilde dat af en trok het ook naar thuis in de nationalistische zin, waar ook zo'nzelfde romantisering in zit met eigenlijk dezelfde kwalijke gevolgen. Dus dat is een voorbeeld van iemand die opeens thuis kwam te zitten en dat thuis op allerlei manieren onder de loep nam.
Daar dan dieper over nadenkt.
Ja.
En dat is ook een traditie van De Groene, een essay, het staat er elke week wel in, om over dat soort zaken wat dieper na te denken.
Ja.
Iets anders, wat De Groene volgens mij het afgelopen jaar ook heel veel gedaan heeft, is het kritisch volgen van het beleid rondom corona. Ja. Onderzoeksjournalistiek, Job de Vriese, de wetenschapsjournalist, heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Ik heb me laten vertellen dat jullie voor het eerst ook een freelancer een min of meer vast contract hebben gegeven, tenminste zonder hem in dienst te nemen. Speciaal voor corona.
Ja, we zijn hem op maandbasis gaan betalen. Ja. Gelijk aan wat een redacteur hier betaald krijgt en niet op stukbasis.
Nee. En dat was omdat je met hem een hele goede journalist in huis haalde die Van Wanten wist. Ook grappig genoeg, vanaf het allereerste begin persoonlijk erbij betrokken was, want zijn zoontje, geloof ik, zat op een kinderdagverblijf waar ook iemand anders zat.
Ja, die waar een van de allereerste coronagevallen in Amsterdam was. Dus hij was ook heel bang, ook omdat op dat moment er nog zo weinig bekend was. Volgens mij spreken we dan ook van maart.
Ja.
En we wisten nog helemaal niet hoe dat virus zou uitpakken op kinderen. En dat is natuurlijk als er zo'n onbekend virus is. Ik heb zelf ook een zoon. Je bent in eerste instantie bang voor je kind.
Ja.
En ik geloof dat het bij de Mexicaanse griep was. Dat vooral kinderen er heel ziek van konden worden. Dus dat was eigenlijk nog een opluchting. Dat vooralsnog kinderen niet zo geraakt worden.
Job heeft zelf in deze podcast ook uitgebreid over die artikelen. Tenminste, het was ongeveer halverwege verteld. Dus daar wil ik even nu niet te uitgebreid op ingaan. Maar het andere is, De Groene heeft ook Investico met name het beleid onder de loep genomen. Is dat in jouw ogen voldoende kritisch gebeurd?
Ja, ik denk dat we heel kritisch daarin waren. We hebben natuurlijk zowel met Job als met Investico heel groot geluk gehad. Job schreef natuurlijk al jaren voor ons goede wetenschapsjournalistieke stukken. Hij is zelf microbioloog. Ja, toch?
Nee,
ja.
Hij heeft eerder of epidemioloog.
Dus hij heeft echt een achtergrond hierin. Ja. En hij heeft voor ons, had hij ook al een heel groot onderzoeksproject gedaan naar vaccinatie. En de angst voor vaccinatie.
Ja.
Dus dat is ook een thema waar hij al heel erg in thuis was. En het is natuurlijk wetenschappelijk heel complex om daarover te schrijven. Want er zijn nooit in de geschiedenis in één klap zoveel studies verschenen. Mm. Dus je hebt echt een specialist nodig die voor zover dat er overzien valt, al die wetenschappelijke stukken die verschijnen, de trends daarin te zien wat echt waardevol onderzoek is, wat onzinonderzoek is en wat je links kan laten liggen. Dus dat is heel fijn geweest. En Investico heeft ook aan het begin van die crisis gedacht, het roer moet om. We gaan nu inzetten op onderzoek naar corona. Nou ja, dat is dan niet het medische onderzoek, maar dan kom je eigenlijk vooral op de beleidskant. En we gaan ook korterlopende onderzoeken doen. En ik denk dat Investico ook nog nooit zoveel onderzoeken in een jaar gedaan heeft als dit jaar door deze keuze. En er is ook een hele mooie lijn in dat onderzoek te zien, omdat ze eigenlijk alle instanties die met zo'n pandemie te maken hebben afgepeld van de testlaboratoria die hier zijn. Hè? Want in het begin ging het natuurlijk heel erg over de testcapaciteiten in Nederland. Het Nederlandse Vaccininstituut, het RIVM, de GGD. Ja. Nou ja, daar heeft onze redacteur Koen van de Ven is daar natuurlijk ook al heel snel over gaan schrijven. Op het moment dat wij hier zitten, zit hij weer op de GGD in Warnsveld. En dat werkt ook heel goed om één zo'n instelling diepgaand te volgen.
Ja.
Dus dat is een onderzoek wat we samen hebben gedaan, Koen, met Investico. Ze hebben onderzoek gedaan naar zoonose, maar ook hoe die coronacrisis een economische weerslag heeft. Hoe er een advocatenlobby is om te zorgen dat faillissementen een stuk makkelijker verlopen. Maar niet in het voordeel van de grootbanken. Dus heel veel aspecten en ook eigenlijk een hele duidelijke lijn die zichtbaar werd. En die culmineerde in denk ik, zelfs het beste verhaal wat ze over die crisis hebben geschreven. Dat in het kerstnummer stond over hoe het ministerie van VWS de crisis heeft aangepakt.
Ja, geen beleid, geen visie, geen plan.
Nee, geen regie.
En dan zie je, en dat is ook weer in andere kranten geciteerd. Ik herinner Bas Heijnen die er in zijn essay naar verwees. Nou, voordat we over de andere thema's gaan, brengt me dat eigenlijk meteen bij iets anders. Onderzoeksjournalistiek. Ja. Kijk, je bent volgens mij 11 jaar nu hoofdredacteur van De Groene.
Nou, 12 jaar zelfs, geloof ik.
12 jaar, 2008. Ja, 12 jaar. Je mag zelf zeggen als het anders is. Als ik er naar kijk, wat heb jij nou vooral gedaan bij De Groene? Dan is het, je hebt het journalistieker gemaakt en je hebt het onderzoeksjournalistieker gemaakt. Doe ik jou daarmee recht of zou jij het zelf anders samenvatten?
Nee, ik denk dat dat klopt. Ik denk dat we in die tijd ook de traditioneel sterke kanten van De Groene, het essay en de kunst en literatuur kritiek ook versterkt hebben. Maar wat echt nieuw was sterke inzet op de verslaggeving en onderzoeksjournalistiek.
Ja, en dat is jouw hand?
Ja. Ja, nou ja, dat vond ik altijd een zwakke kant van De Groene.
Ja, want hoe trof je aan toen je in 2008 hier hoofdredacteur
werd? Nou ja, ik was natuurlijk gewoon redacteur geweest van De Groene. Hè? Ja. Ik had 8 jaar bij De Groene gewerkt. Ja. En toen ben ik naar Vrij Nederland gegaan. Dat was toen nog een heel groot blad. 4 keer zo groot als De Groene.
Ja, dus dat is nu allemaal anders. Hè?
Ja. 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 Toen ik gewoon redacteur was, lag de nadruk heel erg op de beschouwing en wat ik maar even journalistiek in de tweede lijn noem. Hè? De actualiteit, de eerste lijn, dat deden kranten, televisie, radio. En wij konden afstand nemen en over de dingen nadenken. Maar dan krijg je wel een soort meta-journalistiek voor een deel die analyseert wat de kranten al geschreven hebben. Dus je bent daar heel erg van afhankelijk. En op het moment dat de kranten heel goed zijn en alles verslaan, valt daar misschien best iets voor te zeggen. Maar wat ik eigenlijk heel erg ondervond toen ik hier terugkwam, was dat de kranten heel veel lieten liggen in hun verslaggeving. En dat ik denk dat dat ook wel een beetje te maken heeft met toen waren alle kranten net of redelijk kort tabloids geworden. En ze pakten onderwerpen in het nieuws meteen heel veelzijdig aan. Dus je kreeg dan 8 pagina's over een onderwerp en of over een thema. En daar waren meteen alle invalshoeken werden daarin beoefend, werden aangesneden. Maar allemaal kort en niet uitputtend uitgezocht. Dus we kwamen er gewoon. Het zou gewoon te weinig zijn om een metablad te maken op basis van wat de kranten deden. Heel vaak bleek dat we echt eigen onderzoek moesten doen. Hè? Want daarvoor was het zo, als de kranten maar 1 verhaal plaatsen, of 2... dat je veel meer kan nadenken, wat zijn de invalshoeken die kranten hebben laten liggen. Mm-hmm. En nu gaat het ook veel meer om de diepgang, de tijd die je neemt. Waardoor je onderzoek ook, of je verhalen ook vollediger zijn en dieper gaan.
Dat is wel grappig dat je het zegt. Dus het was niet zozeer ingegeven door een verdienmodel. Dat is een beetje onvriendelijk uitgedrukt misschien, maar een soort toekomst van dit moeten wij als Groene, als Weekblad doen om ons bestaan te redden. Want in die tijd, 2008, tot nu toe eigenlijk alles wat op papier gedrukt wordt wankelt een beetje. Nou ja, het afgelopen jaar minder, omdat door de corona onder andere ook een oplagestijging bij serieuze
kranten. Ja, maar wij hebben natuurlijk eigenlijk al 10 jaar dat onze oplage elk jaar stijgt.
Ja, maar dat is knap. maar ook wonderlijk eigenlijk. Hoe kan het dat... het is ook tegen de stroom in. Andere, en het is nog knapper. Je hebt het eigenlijk ook voorspeld toen je hoofdredacteur werd. Toen zei je, nou, over 10 jaar bestaat Vrij Nederland... bestaat De Groene en Elsevier bestaan nog. En Vrij Nederland, wat toen nog, 4 keer zo groot was als De Groene en Haagse Post. En die gaan verdwijnen of kleiner worden, onbelangrijker worden. Nou... Wat is er gebeurd? De Groene is verdubbeld, zo'n beetje van de kleine 15.000.
Meer dan verdubbeld. We hadden toen ik begon, was de betaalde oplage bij elkaar 13.000. En nu is het zo dat we op 30.000 zitten. Ja. En dat is natuurlijk wel nu het corona-effect. Dus we moeten dat niet te hard van de daken schreeuwen. Want we weten natuurlijk niet hoe dat over een jaar is.
Nee.
Maar boven de 25.000 zitten we zeker. Dus dat is echt een verdubbeling.
Ja, je moet eigenlijk nu stoppen als hoofdredacteur. Dan...
Het kan alleen maar slechter gaan, bedoel ik.
Ja, het had ook een hoogtepunt, zeggen mensen over 5 jaar. Ja, maar nu ga... Nee, dat is flauwekul. Maar wat ik wel grappig vind, is dat je schildert een niche of een nieuw iets wat De Groene moest gaan doen in jouw ogen, journalistiek en vooral ook onderzoeksjournalistiek. Terwijl... En je deed dat omdat je vond dat de kranten dat te weinig deden.
Ja, en ook te veel op incidenten gericht. En niet op waar De Groene toch echt voor staat... de wereld ten diepste proberen te begrijpen en te duiden. Meer intellectuele discipline en we trekken daar meer tijd voor uit. Hè? Dat is ook het voordeel van een weekblad. En dat deden de kranten toen minder. Hè? Toen ik begon was zeker NRC in de war. Hè? Daar kwam Peter van der Meers. De krant moest vlotter worden. Moest vooral ook de hele mens. En dus het hart, het gevoel, ook de buik, het eten. En, hè? Dus er kwamen een heleboel taken bij die kranten. En hun kerntaken deden ze daarmee ook vluchtiger. Ik vind dat inmiddels ook weer... de kranten zich ook weer verder ontwikkeld in die 12 jaar.
Ja, want hoe is dat nu? Nu de NRC, de Volkskrant, Trouw... hebben ook veel en ook vaak goede onderzoeksverhalen, toch?
Absoluut. Je ziet ook dat toen wij begonnen in te zetten op onderzoeken... redelijk nieuw was. Niet dat de kranten niet ook onderzoeken publiceerden... maar ik heb echt het idee dat dat nu bij kranten ook een stuk structureler is. De overheid geeft nu geld aan onderzoeksjournalistiek. Iedereen doet aan onderzoeksjournalistiek... en alles heet ook onderzoeksjournalistiek tegenwoordig. Maar toen wij begonnen was dat anders. Ja. We hadden ook echt wel een visie op de aard van de onderzoeksjournalistiek die we wilden bedrijven. Namelijk, voor een deel, als ik eerlijk ben, ingegeven door onze bescheiden beurs. Hè, als we iets gingen onderzoeken, dan wilden we er ook wel over publiceren. Hè. We konden het ons niet permitteren om 4 maanden met iets bezig te zijn... en te zeggen, jammer, er zit niks in. En dat doe je doordat je niet per se op een onthulling gericht bent... of op het aan de orde brengen van een schandaal... maar door te onderzoeken hoe dingen nou echt in elkaar zitten...
Ja, structureel.
Dus inderdaad structurele onderzoeksjournalistiek.
Structurele actualiteit kwam ik ergens tegen als woord. Ja. Naast de, wat zou ik zeggen, platte actualiteit. Wat er zo op een dag gebeurt. Ja. Kijk jij ook als hoofdredacteur naar de impact? En van zo'n, het afgelopen jaar, soms haalt De Groene het NWS-journaal. Ik herinner me uit mijn tijd bij Argos was dat de 101. Dat is een beetje ouderwets, hè? Maar het bestaat nog wel steeds, de teletekstpagina. Hoe zit dat voor jou bij De Groene?
Daar kijk ik wel naar, maar niet zozeer. Want ik ben natuurlijk naar De Groene, naar Vrij Nederland gegaan. En daar heb ik ook wel veel geleerd. Hè? Dat was natuurlijk een blad waar veel meer de verslaggeving centraal stond dan bij De Groene. Dus ook daardoor was het logisch dat ik, toen ik hier kwam, de verslaggeving wilde versterken. Omdat voor mijn tijd was het echt zo dat De Groene de geweldigste essays kon publiceren van de beste denkers van Nederland. Maar daar stond dan verslaggeving na van mensen die nog niet eens de school van journalistiek hadden afgerond. Mm. Ja, met alle respect, er zat wel een heel groot niveauverschil tussen. En daar stonden veel fouten in en nou ja, toen ik hier kwam, was het ook zo dat het prototypische groene stuk was. We zochten een andere invalshoek bij de kranten. En we gebruikten de kranten en er werden twee filosofen gebeld. Die gaven dan duiding en dat was het dan. Dus ja. Dat vond ik ook onbevredigend.
Ja. Dat doet me, het is in elk geval tot nog toe succesvol gebleken. Ja. Hè? De heel succesvol.
Nee, maar dus over die impact, ja, daar hadden impact. We het over. Hè? Dus ik had wel bij Vrij Nederland gezien, waar wel veel meer impact was. En het blad haalde ook vaker het nieuws.
Ja.
En daar hebben we toen echt onderzocht. Hè? Dat was dan het 101'tje. Het komt je stuk op teletext te staan. Juichende journalisten als dat gebeurt.
Zeker.
Het heeft geen invloed op de verkoop, of dat had het niet bij Vrij Nederland. He, dus het was niet zo dat je opeens heel veel meer nummers verkocht. En ook de link met abonnees is wankel. Omdat als je heel erg op nieuws gericht bent, nieuws heeft... Als het nieuws er is, dan is het heel snel van iedereen. He, dus het nieuws op zich... daar is het niet om te doen. Het gaat heel erg om onze identiteit als denkend en duidend blad. Dus we hebben ook heel veel onderzoeken, zeker in het begin. Ik bedoel, nu met Investico hebben we een samenwerking waar we hebben veel samenwerkingen waarbij ook kranten en veel meer nieuwsgedreven media partner zijn, dus dan hou je ook eerder het nieuws. Maar in het begin van die onderzoekstukken, als we dan dachten dat we heel veel nieuwe dingen ontdekt hadden, stuurde het wel op naar kranten. Kunnen jullie hier iets mee? En dan, ja, nee, niet. Er staat gewoon te veel in. Hè? Dus als je laat zien hoe structuren werken, hoe complex zaken in elkaar zitten, dan is het vaak heel veel nieuws in kranten zijn kleinere, concretere nieuwsfeiten. En niet een hele nieuwe wereld die je laat zien. En ik denk dat dat interessanter voor onze lezer is dan puur het nieuws. Tegelijkertijd is het zo dat als je als medium niet de ambitie hebt om nieuwe werelden te tonen of nieuwe visies op de wereld, ja, dan heb je ook misschien minder bestaansrecht.
Ja, en als zo'n analyse bijvoorbeeld over het ministerie van VWS en het beleid alleen maar in De Groene staat en verder nergens aangehaald wordt, dan zou je ook kunnen zeggen, heeft dus minder impact. Ja. En is het misschien ook minder scherp geweest. Dus een hele goede, scherpe onderzoeksjournalistiek heeft automatisch...
Ja, daar hebben wij ook natuurlijk veel in geleerd. Hè? Daar zijn we natuurlijk steeds beter in geworden.
Je maakt geen impactjaarverslag van zoveel kamervragen zijn er gesteld naar aanleiding van artikelen van De Groene.
Een heleboel is natuurlijk geïnflateerd, zeker de kamervraag. Ik bedoel, er zijn zoveel kamervragen. Eigenlijk zou je de antwoorden moeten verzamelen.
Het is bijna gênant als er kamervragen. Nou, dat is overdreven. Dat doet me eraan denken, kijk, van oorsprong in de jaren 70, we gaan heel ver terug, was Vrij Nederland eigenlijk het blad met lange onderzoeksverhalen, die grote onderzoeken. Nou, er is een hoop gebeurd en we zitten hier niet om over Vrij Nederland te praten, maar om over De Groene te praten. Maar toch, jij bent ook hoofdredacteur van Vrij Nederland geweest een paar jaar. Had je ditzelfde kunstje eigenlijk ook met Vrij Nederland uit kunnen halen?
Ja, dat was misschien wel goed geweest. Want toen ik bij Vrij Nederland zat, dacht ik natuurlijk ook na van wat zijn nou de traditioneel heel sterke kanten van het blad. En hè, hoe kunnen we die naar het heden en naar de toekomst vertalen? Hè? Dat mm-hmm. was natuurlijk bij Vrij Nederland veel meer de groene, het grote interview. Nou, het is best lastig, want dat doet iedereen nu. Ja. Nou ja, de hele bijzondere sociologische reportage van Gerard van Westerlo. En nou ja, dat hebben we wel geprobeerd ook te reanimeren. En de onderzoeksjournalistiek. En er werd in de redactie ook heel veel over gepraat. Hè. We moeten weer meer onderzoeksjournalistiek hebben. Maar ja, dat kwam niet uit de redactie. Hè. Nee. Want we hadden eigenlijk niet heel veel onderzoeksredacteuren meer. En ze lopen de onderzoeksjournalisten, zeker toen, misschien is dat inmiddels iets anders, die liepen niet zomaar vrij rond.
Nee.
He, die waren aan kranten verbonden of aan radio en televisie. En hier bij De Groene was eigenlijk het toeval dat ik in gesprek raakte met Marcel Metsen. En die... ja, eigenlijk om te kijken of hij niet voor ons verhalen kon maken. Die vertelde dat hij les in onderzoeksjournalistiek had gegeven. Volgens mij aan de Roosevelt Academy in Zeeland. En nou ja, hij mopperde een beetje dat de universiteit daar geen ruimte meer voor gaf. En nou ja, eigenlijk in het gesprek werd toen het idee geboren. Ga het hier doen.
Ja.
En de kracht van onze onderzoeksjournalistiek is dat we zelf mensen zijn gaan opleiden. Dat heeft Marcel eerst heel goed gedaan en nu doet Jeroen Trommelen dat. En dan kan je ze ook opleiden in hoe ze samen moeten werken, in hoe... in een visie op onderzoeksjournalistiek. En waar we toen eigenlijk ook vrij snel mee zijn begonnen... Wat ik gedaan heb, is redacteuren ook zo'n masterclass laten volgen. Die deden het dan niet helemaal fulltime, maar parttime. En als je dat doet, hè, als genoeg redacteuren dat gedaan hebben, verandert de hele redactie. Dan verandert de manier van denken over journalistiek. Van, ja, je hoeft niet alleen van rapporten uit te gaan die er al zijn en deskundigen te bellen. Je kan ook bedenken, ik ga dit zelf uitzoeken. En ik denk, dus je ziet ook dat een heel aantal van onze binnenlandredacteuren, die schrijven natuurlijk alle mogelijke stukken, maar maken ook onderzoeksverhalen. Soms doen we het echt zelf. In sommige gevallen werken we nu samen met Investico, hè, dat uit onze masterclasses is gegroeid.
Ja, het platform. Dat is wel echt het wat ze in de reclame noemen, unique selling point van De Groene. Op dit moment, denk ik. Die aandacht voor goede journalistiek en voor onderzoeksjournalistiek. Is dat ook genoeg om de komende 10 jaar... Wie bestaan er over 10 jaar nog? De Groene en de Elsevier nog steeds?
Ja, dat denk ik wel. En,
is het goed om op deze lijn door te gaan? Of moeten er, zie je, is er iets anders nodig ook nog?
Nee, ik denk dat wat we nu doen, dat we dat nog steeds weer... beter moeten doen. Hè? Want je ziet ook dat waar wij mee begonnen met die onderzoeksjournalistiek. Hè? Dus al snel groeiden de mensen die masterclasses volgden, die werden gegrepen door de onderzoeksjournalistiek. Die gingen dan in eerste instantie gewoon op eigen houtje door met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Nou ja, uiteindelijk is daar Platform voor Onderzoeksjournalistiek Investico uitgegroeid.
Mm-hmm.
Nou ja, dat is een onafhankelijk platform waar wij partner van zijn, maar het is niet van ons. En
of het ook in de toekomst, of dat er nog een nieuwe weg ingeslagen moet worden, daar ben ik eigenlijk naar op zoek. Of heb je, of...
Nou ja, weet je, ik bedoel, dat wou ik zeggen, want waar wij mee, toen mee begonnen, is dat wij ook dachten, we werken maanden aan zo'n onderzoek en dat wordt dan een long read in De Groene.
Mm-hmm.
Eigenlijk is dat haast zonde, want wij zijn niet een krant. Wij kunnen niet een soort vervolgverhaal publiceren. Het nieuws komt ook bij ons niet het beste tot zijn recht. Mensen lezen toch eerder op De Groene om de reflectie op het nieuws. Dus wij hebben bedacht, de kern van dat platform moet samenwerking zijn. En waarom als je... zoveel materiaal gevonden hebt, niet ook een krantenstuk maken dat naast een groene longread bestaat.
Ja.
Nou, dat was toen echt, dan heb ik het over 8 jaar geleden of zo, behoorlijk nieuw om die samenwerking te zoeken. Mediapartners die we aanzochten, reageerden daar ook heel erg huiverig op.
Sure.
En nu zie je dat iedereen het doet.
Ja.
Het is natuurlijk wel de kunst om ons te blijven ontwikkelen. Want wat ook wel bij de groene hoort als het gaat om onze ideeën, om denkers die we introduceren. Misschien zelfs ook soms onderzoeksgebieden die we detecteren. Dat we daarin voorop lopen. En je hebt de invloed doordat anderen je citeren, je onderzoek overneemt. We hebben ook invloed doordat andere media onze onderzoeken overdoen of ons nadoen. En later over thema's schrijven. En dan kan je een beetje kribbig over zijn. Ze stelen van ons, maar dat ben ik helemaal niet. Ik denk dat juist de functie van de groene is om voorop te lopen. Maar ik denk dat nu eigenlijk meer in thema's zou moeten dan per se in de vorm. Maar we zijn een kleine organisatie en kunnen ook heel makkelijk, als we nieuwe dingen bedenken, het ook gaan doen.
Ja, ja. Oké, ik zie dat we al eigenlijk over de tijd zijn. Dus, en ik heb nog een heleboel andere thema's die ik met je door wilde spreken. Nou, die vergeet ik allemaal, die bewaren we. Nog 2 dingen wil ik je vragen. Eén is, wat ik hoorde, is dat ook de Groene opzeggingen krijgt van lezers. Van, jullie zijn niet kritisch genoeg over corona. En jullie geloven me alles wat de regering zegt. Dat die mondkapjes helpen en zo. Klopt dat?
Ja, die opzeggingen die krijgen we. Dat klopt.
En is dat veel?
Wat is het?
Zijn er dat veel?
Nou ja, een beetje in golven. Je ziet dat een van de dingen waar we... Dat is ook echt een nieuwe ontwikkeling waar we mee doorgaan. Dat is data en debat. Hè, onze redacteur Koen van de Ven draagt dat voor een groot deel. En dat is dataonderzoek naar hoe het debat verloopt. En dat kan via de sociale media zijn, maar ook de traditionele media. Maar ja, hij heeft bijvoorbeeld ook op die manier een onderzoek gedaan naar... ja, de coronacomplotten, waar komen ze vandaan? Nou, je hebt volgens
de vaste podcastlijst, ja, dus zeker.
Maar je ziet dan na zo'n stuk en ook na een verhaal in het kerstnummer over de nieuwe mediazuil die ontstaat aan de complotkant, dat er dan toch altijd mensen boos zijn en opzeggen en vinden dat wij arrogant zijn, dat we de complotten niet serieus genoeg nemen. Ik vind het heel lastig hoor. Want
zelfs die kritische groene lezer, daar zit er dan bij die richting complotdenken.
Nee. Ja, nou ja, en het is natuurlijk, je moet je ook altijd er wel van bewust zijn dat er misschien een kern van waarheid in sommige complotten kan zitten. Nou ja, en volgens mij is Job de Vries ook iemand die echt alle kanten van het wetenschappelijke spectrum bekijkt. Maar nou ja, het lastige is natuurlijk dat complotdenkers dan vaak schermen met 1 onderzoek ergens. En dat is er dan wel. Maar ja, goed, dat is niet een onderzoek dat tot het medische of de wetenschappelijke consensus behoort. En nou ja, zeker als er zoveel mensen in deze onzekere tijd onderzoek zoek doen, je kan niet anders dan afgaan op wat door de belangrijke wetenschappelijke tijdschriften en gremia als voorlopige waarheid wordt gezien.
Ja. Ja, en je hebt, dat weet jij ook, dat bestaan ook verschrikkelijke complotten in de wereld. Soms hele oorlogen zijn begonnen op vaak zelfs
dat
op leugens gebaseerd.
En je ziet het natuurlijk ook bij dat QAnon en die complotdenkers daar, uiteindelijk denkt dat de wereld gemanipuleerd wordt door een elite van pedoseksuelen,
ja.
Pedofielen.
Ja.
Maar dan zie je toch dat er weer zo'n Epstein-affaire is in Amerika. En nou ja, dat er ook onverkwikkelijke dingen gebeuren. Dus natuurlijk moeten we daar ook niet onze ogen voor sluiten.
Nou, dat is één ding, denk ik. En is er ook nog een ander, zegt het je ook nog iets anders? Dat is, de media liggen überhaupt onder druk. Hè? De mainstream media is bijna een soort scheldwoord aan het worden. Heeft dat nog gevolgen voor... Moet de Groene daar ook iets mee? Of is het gewoon, ja, die abonnees ben je kwijt... en verder doen we gewoon maar zo goed mogelijk ons best?
Ik denk dat we die abonnees kwijt zijn. Want ik denk dat we heel kritisch over corona schrijven... en over het beleid. Maar daar niet de kritische kant die zij willen horen. Mm-hmm. En daar zijn ook wel verschillen in, maar... Sommige van die opzeggers gaan echt heel ver in wat ze voor waar aanzien. En komen toch ook met 5G en Bill Gates aanzetten. Ja. En daar kunnen wij niet in meegaan. Nee. Ik bedoel, wat natuurlijk wel zo is, wat we eraan kunnen leren, dat je die complotten toch serieus neemt. Nou ja, dat doen we natuurlijk door erover te schrijven. En ik vind dat Koen van de Ven... Ja, dat is ook een jonge journalist, die heeft weinig of geen ideologische ballast. Hij gaat juist ook praten met heel veel mensen en is eigenlijk heel, heel open. Dus ik denk dat we veel van die complotten wel afwijzen, maar dat we wel heel erg in de mensen geïnteresseerd zijn die die complotten aanhangen. En wat we in ieder geval proberen is ze op een faire manier aan het woord laten en er niet lacherig of flauw of ironisch over doen.
Nee. En transparant zijn in je eigen
werkwijze. Dat is... Nou ja, daar is deze podcast voor een deel voor. Jij weet dat ik aan jou vraag vooral kritisch in te gaan op journalistieke methodes. Ja. Dus inderdaad lezers inzicht bieden in hoe onze journalistiek tot stand komt. Nou ja, Investico maakt al een tijd geannoteerde versies van hun onderzoeken. Dus dan kan je bij elke bewering zien wat de bronnen zijn die daarachter liggen. Nou ja, dat is wat ik ook heel graag met onze eigen onderzoeken wil gaan doen. Niet in de illusie dat je daarmee elke boze opzegger weer terugkrijgt. Maar ik denk dat het minste is wat je kan doen als serieus medium. Laten zien dat alles wat je schrijft, dat je daarbij niet over één nacht ijs gaat. Dat ook... bij de wetenschappelijke stukken van Job de Vriezen. Nou ja, je wil niet weten met hoeveel mensen hij permanent praat. Hoeveel wetenschappers hij regelmatig spreekt om te weten hoe hij nieuwe inzichten, nieuwe beweringen moet duiden. Nou ja, de verhalen van Investico, maar ook onze eigen onderzoekstukken. Ja, daar zitten maanden tijd in. Ja. En als het goed is, wordt... elk feit drie keer omgedraaid. Ja. Nou ja, en zo nodig, behalve die geannoteerde versies... ook nog weer extra verantwoordingen die we online kunnen plaatsen. Dat is natuurlijk, met internet heb je natuurlijk ook mogelijkheden om dat te doen. Zodra het weer kan, ook debatten organiseren... waar lezers ook kunnen komen en mensen vragen kunnen stellen. Ik denk... Nou ja, weet je, het is natuurlijk ook heel erg met Trump niet helemaal begonnen, maar die heeft het wel heel erg versterkt. Het over de fake news media hebben en de mainstream media. Het enige wat je daar tegenover kan proberen te plaatsen is zo groot mogelijke zorgvuldigheid. Ja. Je lezer laten zien... dat je probeert zo zorgvuldig mogelijk... te zijn.
Toch weer en
proberen in de spiegel te kijken en te kijken naar je eigen vooringenomenheid.
Ja. Toch weer steeds die terug naar de basis van de journalistieke principes. Is het eigenlijk wel eens fout gegaan? Zijn er het afgelopen jaar dingen gepubliceerd die de Groene heeft moeten rectificeren? Zijn er dingen gebeurd waar je denkt achteraf hadden we anders, hadden we niet zo moeten opschrijven?
Nee, we maken wel eens een klein foutje. En rectificeren we ook, of ruimhartig doen we ook meteen. En je ziet ook als je over complotdenkers schrijft, ze zitten er zelf bovenop. Dus, ja. Dus bij elk foutje krijg je het om de oren. En elk foutje doet ook pijn hoor, als we dat maken. En het gebeurt gelukkig niet heel veel. Mm. Maar als we dat doen, meteen mea culpa en op de site verbeteren met daaronder dat... dat we een fout hebben gemaakt.
Dat is ook het afgelopen jaar wel gebeurd.
Nou, ik geloof 1 of 2 keer. Maar dat is dus echt weinig.
Ja. Ja, nee, het gaat goed met de groene, lijkt me. Er is nog één valkuil waar misschien Vrij Nederland ook wel last van heeft gehad. Die ik dan zie. En het is, als het goed gaat, dat je een soort zelfgenoegzaamheid krijgt. Van wij zijn goed bezig als blad, dat in de redactie sluipt. Zie je dat hier ook?
Ik ken die valkuil zelf heel erg goed.
Hoezo?
Dus, ik heb natuurlijk bij Vrij Nederland nog gezien hoe het doorwerkte toen ik daar was.
Wij waren de beste.
Ja, en dat was natuurlijk al lang niet meer zo. Maar het werd me ook niet in dank afgenomen dat ik dat als hoofdredacteur destijds zei. We zijn niet meer de beste, we moeten heel veel beter worden. Nee, dus dat... ik vind ook helemaal niet dat we de beste zijn. Ik vind dat de kranten, met name NRC, vind ik heel erg op dreef. En publiceren echt geweldige onderzoeken. Nieuwsuur was ook tijdens die hele coronacrisis heel goed op dreef. Dus je moet vooral... Ik vind het ook niet zo interessant om te denken dat we de beste zijn. Wij moeten gewoon heel goed onze taak vervullen in het medialandschap. En dat kan gewoon altijd beter.
Goed, we gaan het zien het komend jaar. Ik stel voor dat we dit gesprek volgend jaar weer doen, Xander.
Ja, heel graag.
Kijken we naar 2021. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Verder deze week in De Groene. Verder, dit staat allemaal helemaal niet in De Groene. Dat kon u alleen in de podcast horen. Maar in De Groene deze week staat wel een special over George Orwell. De avonturier, antifascist, anticoloniaal, visionair. Ook actief in de Spaanse burgeroorlog, herinner ik me nog. Waarvan de essays verrassend actueel zijn. En een onderzoek naar de decentralisatie van de zorg. Wat wordt niet al gedecentraliseerd de afgelopen jaren? Die decentralisatie in de zorg heeft tot gevolg dat gemeenten kwetsbare burgers weigeren bij de gemeentegrens omdat hun zorg te duur is. Dat kunt u dus wel lezen in De Groene van deze week met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u 3 maanden De Groene kunt krijgen voor €30. Groene.nl. U kunt reageren op deze podcast. Mail dan naar podcast@groene.nl. U kunt ons ook sterren geven in uw podcast-app. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Deze week werd hij alleen door mij gemaakt, Kees van der Bos, samen met Sandra Schutte. En de muziek is het Tune for N van Paul van Kevenaar. MUZIEK